En vandaag mocht ik iets gaafs voorbereiden uit Hebreeën. Een tekst die ik al een hele poos geleden eigenlijk, die God al tot me sprak. En hij sprak vooral over het woordje nieuw. En ik heb gewoon gegoogeld in de Bijbel-app. Nou, welk woord, Heer? Welke tekst heeft het woord nieuw in zich? En daar kwam een tekst uit Hebreeën naar voren en die gaan we straks lezen. En een heel aantal jaren geleden kwam ik ook in een nieuwe situatie. Best lang geleden. Ik zat in HAVO 4 en ik moest studeren voor een toetsweek. En alles wat ik die weken daarvoor gedaan had, maar niet studeren voor mijn toetsen. En toen het heel dichtbij kwam, dacht ik, oh my, nu komt het wel, nu is het bijna al en ik moet nog heel veel doen. En al die wiskundige formules en logische redeneringen, voor mij was er niks logisch aan. Dus ik raakte in paniek. En ik dacht, help, dit wordt hem niet. Ik ga dit nooit redden. En misschien ken je dat, dat je dan je hoofd gaat met je op hol. En het lukt je eigenlijk niet goed meer om daar weer in tot rust te komen. En gelukkig kwam mijn moeder binnen. En met een kopje thee, dat deed ze regelmatig op die avonden. En zij hoorde naar mijn verhaal en ze keek me aan. En ze zei, rustig maar een beetje deur gewoon. En ik keek haar aan. Ik zei, maar je weet toch, ik moet dit nog doen. Kijk dan hoeveel hoofdstukken ik nog te gaan heb. En hoeveel hier nog staat. En je weet wat de docent zei, er wordt heel veel gevraagd over al die... Rustig maar een beetje deur gewoon. Je ziet vanzelf hoe ver je komt en waar het je brengt. Want je weet waar je het voor doet. En die woorden brachten mij tot rust. Die hielpen mij om rustig door te gaan. Maar volhouden is best lastig in sommige situaties. En misschien herken je dat wel. In mijn voorbeeld over voorbereidingen voor de toetsweek sprak mijn moeder die woorden. En die hielpen mij dus om door te gaan. Met studeren om vol te houden en te vertrouwen dat ik het kon. Maar volhouden gaat niet vanzelf. En aan de hand van 3 lessen uit Hebreeën 10 over het priesterschap leer je vandaag hoe je vol kunt houden in je geloof. Zodat je zelf opnieuw bemoedigd wordt en je ook anderen kunt bemoedigen. En Hebreeën, het Bijbelboek Hebreeën, is een brief die vol staat van eigenlijk het verschil tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. De mensen waren 1500 jaar lang gewend om te leven volgens de wet en al die rituelen en vaste gewoonten die daarbij hoorden. Maar toen Jezus kwam, kwam er een heel nieuw verbond. En het was lastig voor de mensen om dat goed te pakken. Ook dat is iets wat wij erg herkennen. Als je zomaar iets nieuws moet gaan doen, gaat dat niet vanzelf. En in Hebreeën lezen we dus een uitleg hoe het zit met het Jodendom en het Christendom. Het oude en het nieuwe verbond. Maar mensen dreigen ook afvallig te worden, juist omdat het zo lastig is. En het christelijk geloof dreigen ze te verliezen en ze worden gedemotiveerd. En de bedoeling van deze brief is om te voorkomen dat mensen hun geloof verliezen. En eigenlijk is het best herkenbaar voor de afgelopen periode wat daarin gebeurde. Wij konden niet samenkomen. En ik hoorde van verschillende mensen dat het ergens ook wel prettig was. Het gewoon alleen in je huiskamer zitten, soms hele andere dingen doen en dan de keuze hebben om later een preek te luisteren. Maar er waren ook mensen die zeiden, ik voel de verbondenheid niet meer. En ook dan is het goed om even weer stil te staan bij de basis. Want daar gaat deze brief ook over. Wat Jezus heeft gedaan en hoe dat het verschil maakte tussen hoe de mensen leefden en hoe ze mochten leven. Helemaal in vrijheid met God. Dat is ook voor nu. En daarom wil ik je daarin meenemen. Het is een hele basale boodschap, maar zo goed om even weer te horen. Want wat is nou jouw geloof? En hoe houd je dat vol? En daarom lezen we nu Hebreeën 10, vers 19 tot 25. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen. We hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen. Want hij die de belofte heeft gedaan, is trouw. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen. En dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. En die drie lessen die we uit deze tekst kunnen halen, die heb ik vooral in dat priesterschap heb ik ze gevonden. En als eerste kijken we daarom naar het hoge priesterschap, wat dat inhield, wat de hoge priester deed in het oude verbond en hoe Jezus als hoge priester was, waar deze tekst ook over schrijft. Het tweede punt gaat over het priesterschap, wie wij zijn als priesters. En als laatste kijken we ook naar hoe we samen priesters zijn in deze wereld. Dus als eerste, Jezus is onze hoge priester in de hemel. En als je weer kijkt naar hoe het toen in die tijd was, mensen kenden een hoge priester alleen vanuit de tempel. En daarvoor in de tabernakel. De hoge priester was degene die leiding gaf aan de priesters die de tempeldienst verrichten en tussen God en mensen bemiddelden. De mensen konden niet zelf rechtstreeks naar God toe. Ik moest er zo aan denken net toen we al die liederen zongen, dat we zo vrij voor God mogen staan. Dat was toen niet mogelijk. Mensen hadden iemand anders nodig en een offer daarbij om de weg naar God te hebben. Daar hadden ze iemand anders voor nodig. De priesterdienst was dus een ambt dat verzoening bracht. En priesters konden bemiddelen met verschillende soorten offers. En één keer per jaar op de grote verzoendag, dan was de hoge priester aan zet. Alleen hij kon met het bloed van een dier, en het moest een perfect dier zijn, mocht hij het heilige der heiligen ingaan, voorbij het voorhangsel, en daar contact met God maken. En dat was de plaats in de tabernakel en later in de tempel waar God verbleef. En waar dus niemand anders toegang tot had dan alleen de hoge priester. En hij bracht dan voor een heel jaar verzoening voor zichzelf, voor zijn familie en voor alle mensen. En in dat allerheiligste, of heilige der heiligen, daar stond de ark van het verbond. En de hoge priester kwam daar dan binnen en sprenkelde bloed omhoog tegen de ark en 7 keer naar beneden. En op die manier werd het bloed verbonden met God en met mensen. En daarna sprak God tot hem. En als de hoge priester dan weer naar buiten kwam, dan sprak hij een zegen uit over het volk. En moet je dus even voorstellen dat het volk dan buiten stond te wachten, wist niet wat er gebeurde. Ze wisten het, maar ze waren er niet bij. Dus als ze terugkwamen, was dat een heilig moment. Want 1 keer per jaar wist het volk, als nu de hoge priester naar buiten komt, dan heeft hij een ontmoeting met God gehad. En de hoge priester mocht de naam van God niet uitspreken. Maar hij moest wel de betekenis van die naam aan het volk doorgeven. En dat gebeurde dus in de vorm van die zegen. En als hij dan naar buiten kwam, zegende de hoge priester het volk namens God. En op die manier werd de verzoening ieder jaar tot stand gebracht. En ik probeer me dan echt in te denken hoe dat is om daar als tussen te staan in dat volk. En dat je weet dat jij altijd een offer nodig hebt voor je zonden. Wat doet dat met je? Wat voor emotie maakt dat met je in je los? Misschien kun je het met me indenken. Mensen hadden echt diep ontzag voor God. Maar zouden ze er ook niet eens heel zat van zijn dat dat steeds nodig was? Zou het ze boos maken of verdrietig of juist blij? Als je niet zou hebben wat wij nu hebben. Als je je inbeeldt dat jij een ervaring met God hebt gehad. Dat je dingen met hem hebt meegemaakt. Dat was niet mogelijk toen. Mensen hadden iemand anders en een offerlam daarvoor nodig. En dan was het weer even klaar. Maar steeds opnieuw en opnieuw en opnieuw. Totdat Jezus kwam. En Jezus werd in die lijdensweg ook voor een hoge priester gebracht, voor Caiaphas. En Caiaphas was, zonder dat hij het wist, de laatste hoge priester voor Jezus, voordat het nieuwe verbond inging. En ik heb uitgezocht wie Caiaphas eigenlijk was. En Caiaphas was helemaal tegen. Die moest niks van Jezus hebben. En hij sprak met Jezus en hij vond de woorden van Jezus zo vreselijk. En het stond hem zo tegen dat Caiaphas zijn kleren scheurde. En Mozes had in de wetten en in alle regels bepaald dat als een hoge priester zijn kleren scheurde, dat hij dan uit zijn ambt werd gezet. Dat hij zijn ambt zou verliezen. En deze hoge priester had dus zo'n afkeer van Jezus, dat hij zijn kleren scheurde, maar eigenlijk niet doorhad wat hij op dat moment deed. Want hij verloor zijn ambt. En dat klopte. Want het oude verbond moest er niet gedaan worden, zodat het nieuwe verbond in kon gaan. En een paar dagen later ging Jezus aan het kruis en ging dat nieuwe verbond in. Nog een leuk weetje is ook dat in Johannes 11 wordt dat gezegd, dat Caiaphas ook nog tegen de anderen zeggen als de mensen om hem heen, zijn adviseurs, zich heel druk maken over wat die Jezus nou allemaal doet. En ze vragen zich af wat ze met hem moeten. Ze worden onrustig van hem. Dan zegt Caiaphas in Johannes 11, vers 49. Jullie begrijpen het niet. Besef toch dat het in jullie eigen belang is dat één man sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat. En wij weten nu wat het betekent. Hij besefte dat niet. En er staat dan ook, dat zei hij niet uit zichzelf. Als hoge priester in dat jaar sprak hij de profetie dat Jezus zou sterven voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar ook om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen. Zo'n mooi knipoog ook daarin hoe God mensen gebruikt zonder dat ze doorhebben om zijn woorden uit te spreken. En als we dan kijken naar dat nieuwe verbond, zoals we dat in Hebreeën 10 lazen. Ik zoek hem er even weer bij. Vers 19 en 20. Dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft. Door het voorhangsel heen. Ik vertelde net al hoe dat in het oude verbond ging. En als je dan kijkt hoe dat in het nieuwe verbond gaat. Hij wil niet zoals ik wil. Dan lezen we daar dus in dat het bloed van Jezus de vervangingswaarde eigenlijk is voor heel het volk en zelfs voor alle mensen. Het gaat om een plaatsvervanging. Waar eigenlijk ieder mens zelf geofferd had moeten worden, en werd het in het oude verbond door een dier gedaan en door de priester die verzoening bracht, had in dat nieuwe verbond heeft Jezus dat voor ons gedaan. Terwijl wij zelf degene waren die daar hadden moeten staan. Die daar hadden moeten hangen. Dus het was een verwisseling van posities. En Jezus die zonder zonde was, heeft de zonde van alle mensen op zich genomen. Zo ruilt hij met alle mensen. En bevrijdt hij ons uit schuld en schaamte en angst voor veroordeling. En daar gaan we het straks nog verder over hebben. Want daar staan in deze tekst ook hele mooie dingen nog over. En in vers 20 staat, met zijn lichaam heeft hij een weg naar een nieuw leven gebaand door het voorhangsel heen. We lazen het ook al. En ik vertelde al wat dat voorhangsel deed, dat het een scheiding was tussen het heilige der heiligen en de rest van de tempel. En het voorhangsel was zo'n 20 meter hoog en 10 centimeter dik. Het was een enorm gordijn en het bestond ook uit allerlei lagen. En het was op bijzondere manieren gestikt zelfs. En zo stevig dat zelfs een stel paarden het niet stuk kon trekken. En toch is dat voorhangsel stuk gegaan. Het scheurde van boven naar beneden. En het betekende dat het daarna klaar was met het offeren. Met boete doen, met verzoening. En de weg naar het allerheiligste, naar God, was vrij voor zowel Joden als heidenen. En nu is Jezus onze hoge priester in de hemel. En wat voor hoge priester is hij dan? En ook daar staat, schrijft God ook in de Bijbel weer hele duidelijke teksten voor. Want in Hebreeën 4 vers 14 staat, nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hoge priester die wij hebben, is er één die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige, waar we telkens, als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. En hier zie je ook weer dat in Hebreeën 4 allerlei overeenkomsten zitten als de tekst die we lazen in Hebreeën 10. Dus de schrijver van deze brief wil echt duidelijk maken hoe het nou zit na wat Jezus heeft gedaan. Dat het echt is veranderd en dat er een ommekeer heeft plaatsgevonden die niet makkelijk te pakken is. En alles wat Jezus dus als hoge priester biedt, is beter dan ook maar iets uit het oude verbond. Alles wat Jezus heeft voor de mensen is anders, maar beter. En daar ligt heel erg de nadruk op, ook in het hele Bijbelboek. Zijn openbaring, zijn evangelie, zijn priesterschap, het verbond, de offeranden en de macht. Alles is beter zoals Jezus het biedt. En Jezus is dus hoge priester in de hemel, waar hij een voorbeeld voor ons is en voor ons pleit. Voor altijd. Zoals ook in vers 21 staat. En als we dan naar onszelf kijken. Want als Jezus hoge priester is geworden. En er staat niks meer in de weg. Dus er zijn geen menselijke priesters meer nodig. Dan betekent dat dat wij zelf priesters zijn. Dat wij zelf degene zijn die in contact staan met God. En daar ook de verzoening vandaan kunnen halen. Dus onze positie komt nu meer in het licht. En ook daar schrijft Hebreeën wat over. Vers 22 staat: laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Onder het oude verbond werd een priester met bloed besprenkeld en in water gewassen. Dat was een tijdelijke reiniging. En een lichamelijke reiniging. Niet voor het hart en het geweten. Zoals wel in deze tekst geschreven staat. En het was dus nooit klaar. Je werd steeds opnieuw herinnerd aan je zonden. En er was continu opnieuw verzoening nodig. De weg tussen mens en God was afgesneden. En dat was oud. Maar heel bekend. En gebaseerd op menselijke prestaties. En hoe goed je de weg vervulde. De wet vervulde. En als je kijkt naar het nieuwe verbond, dan gaat dit stukje tekst juist over de doop. De uitwendige onderdompeling van het lichaam in water gaat gepaard met een innerlijke vernieuwing van het hart. Dat zich gereinigd weet van schuld. Een kwaad geweten door het verzoenend bloed van Christus. En toen ik hiermee bezig was, dacht ik, wow, oh ja, dit is zo'n, nou zelfs misschien een beetje een zware tekst. Misschien denk je nu ook, oh ja, dit is hele Bijbelse taal. Als ik hiernaar luister, dan ja, dat klopt zoals het is. Maar ik ervaar nog niet direct de connectie daarmee. En daar ben ik even mee aan het worstelen geweest. Want hoe zit dit nou echt? En totdat God eigenlijk ook daarover begon te spreken. Want wat is nou jouw hart? Als je gekozen hebt voor Jezus en je bent gedoopt of nog niet gedoopt, maar je hebt een keus gemaakt dat God jouw vader is, dat je kiest voor hem als Heer, dan ga je een weg van vernieuwing in. Je leert steeds meer om, ja, eigenlijk om jezelf af te leggen en om een weg van vernieuwing in te gaan. En dat is soms best heftig. Maar wat God hier zegt, is wel dat zijn deel klaar is. De weg is vrij. Hij heeft gedaan wat hij kon om die weg vrij te maken. En de weg is nu open. We zijn zelf aan zet. De vergeving is compleet. Er is geen verzoening meer nodig als je hem aanneemt. En God hoeft niet steeds opnieuw te vergeven. En ons denken mag dan vernieuwd worden. En onze prestaties hebben daar geen enkele invloed op. En ik word daar zo blij van. Als ik daarover nadenk en dan ook besef. Heer, alles is gedaan. U hebt alles, alles, alles. Ik denk zo vaak nog, oh, maar dit. Oh, als ik hier maar aan voldoe. Oh, deze mensen denken dit van mij. Ja, maar ik heb alles voor jou klaargemaakt. En ook daarin voer ik zelf ook in de afgelopen periode best een heftige strijd. In de vakantie probeer je dingen los te laten. Daar is de vakantie voor om heerlijk te ontspannen. Maar ook tijd met God te hebben en te kijken wat hij weer spreekt over het nieuwe seizoen. Maar er is in de gemeente veel gebeurd. Dus wat, ja, dat doet ook wat met mij. En ik zat voor mijn tent en ik zei, Heer, ik weet niet of ik dit zie zitten. Heer, ik heb zoveel mensen misschien pijn gedaan. Mensen hebben mij pijn gedaan. Kan ik nog doorgaan? Ik ben teleurgesteld. Ik ervaar zoveel. En er zijn zoveel redenen om te zeggen, geef mijn portie maar aan Vicky. Laat hier alsjeblieft een voorganger langs rijden en zeggen, ik heb een woord van de Heer. Dit is mijn gemeente. Dan trekken we hem naar binnen en we zeggen, ga alsjeblieft je gang. Dat gevoel had ik erbij. En toch zei God steeds weer, kijk naar mij. Ik heb het al lang voor jou gedaan. Jij gaat hard werken. Jij gaat denken dat je zelf dingen nog moet regelen. Maar kijk maar naar mij. En daarin merkte ik gewoon ontzettend dat ik steeds meer van mezelf moest afleggen. Ja, maar Heer, ik werk al zo lang in deze gemeente en zien ze dan niet. Ik word niet gezien voor wie ik ben. Kijk maar naar mij. En ik had steeds meer van dat soort. Er kwamen steeds meer van dat soort emoties ook bij me naar boven. En daarin moest ik echt leren om mezelf af te leggen. En om die weg van vernieuwing in te gaan die altijd en altijd maar doorgaat. En ik dacht ergens, ik heb al zoveel met u meegemaakt, Heer. Ik heb mijn verleden opgeruimd. Ik ben aan de slag geweest met wat u voor me heeft. En toch kwamen er nieuwe dingen die ik niet meer voor mogelijk had gehouden. En waardoor ik in mezelf moest graven. En ook mijn relatie met God weer moest onder de loep moest nemen. Van, ja, maar wie bent u dan voor mij, Heer? Want er bleef op den duur niemand anders over dan hij alleen. En is dat heftig? Dat is heftig. En doet dat veel met je? Dat doet ontzettend veel met je. Kost dat tranen? Dat kost tranen. Doet het zeer? Het doet zeer. Maar als God dan gaat spreken. En als hij dan zegt. En spreken kan ook gewoon door zo'n Bijbeltekst heen. Dat je dan leert. Ik mag bij u komen. Ik ben zelf aan zet. Alles is gedaan door God. De vergeving is compleet. Ik hoef alleen nog maar naar u te kijken. Al die mensen kunnen van alles van me vinden. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom wat ik van mezelf. Hoe ik naar mezelf kijk. Door de woorden van u heen. En daarin leerde ik ook dat ik lief mag zijn voor mijn eigen hart. Dat mijn eigen hart mag verzachten. En dat dat misschien zelfs wel is wat Jezus ook bedoelt. Als hij hier zegt ook, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Als je dan kijkt naar dat slechte geweten, dat we daarvan bevrijd zijn, dat is bevrijd van schuld, bevrijd van veroordeling, bevrijd van al die dingen die je over iemand anders kunt zeggen, maar als eerste nog over jezelf. Want als je je eigen hart onderzoekt, dan komt daar ook van alles in naar boven, op het gebied van schuld en veroordeling. En God gaat dan zo genadig met ons om. Want zo is Hij. Er is geen relatie die zo is dan die met Hem. Niemand anders is ook zo trouw. Dat staat ook in de tekst hierna. Niemand is zo trouw en niemand houdt zich zo aan wat Hij gezegd heeft dan God alleen. Hij is het waard om naar terug te gaan. Want Hij houdt zich aan zijn woord. We kennen de bekende tekst, hij is dezelfde gisteren, vandaag en morgen. En dat is zo. Zoveel is er geschreven. Als we net al keken naar die 1500 jaar oude verbond en nu het nieuwe verbond. Wat er ook onder dat oude verbond gesproken is, ook door profeten. Wat God gezegd heeft door de mond van allerlei mensen heen. Het ging steeds naar Jezus. Het verwees steeds naar Jezus en het kwam allemaal uit. Hij is trouw. Omdat hij dezelfde is en blijft voor altijd. En we mogen onszelf wapenen met dat denken. En met diezelfde houding als die Jezus had. Want God houdt net zoveel van ons als hij van Jezus hield. Vlak voordat Jezus aan het kruis ging, zei hij tegen zijn vader, Heer, hou net zoveel van hen. En God verhoorde de gebeden van Jezus. Zijn liefde is onmetelijk. En daar ben ik hem zo dankbaar voor. En juist ook op dit moment, in de periode waarin we nu zitten, om dat dan weer te ervaren, wie hij is, door alles heen. Dat hij niet loslaat. En dat ook al zit je met gevoelens thuis van onmacht of van teleurstelling. Wil je dolgraag naar het heilige der heiligen, omdat je daar nu mag komen, omdat Jezus jouw hoge priester is. Maar lukt het je niet, omdat je wordt afgeleid door jezelf, door je eigen hart, omdat je hart jezelf tegenspreekt. En dan mag je gewoon dat gebed bidden, waarin je God vraagt om je even weer te laten ervaren hoe het is om zo dicht bij hem te zijn. Om muziek op te zetten. Om dicht bij hem te zijn. Om de liederen te zingen die we net zongen. Om dicht bij hem te zijn. En in vers 19 wordt dan ook gesproken. Daarom mag je zonder schroom naderen tot God. We mogen binnengaan in het heiligdom zonder schroom. En dat zonder schroom, als je kijkt wat dat betekent, dan is dat openhartig, in openbaarheid. Je hebt recht om te spreken, in volle vrijmoedigheid. Er is vrije toegang en vol vertrouwen, moedig. Het gaat over het alles zeggen en niets achter te houden. En juist doordat Jezus ons op die positie heeft gezet, als priester, mogen wij zo dat heiligdom binnengaan. Zonder schroom. Niets houdt je tegen. Eigenlijk is het met een enorm open houding. Je armen wijd open. Je hart wijd open. En gooi het er maar uit. Leg het daar neer. Dat is de plek waar het hoort. Bij geen enkel mens zul je krijgen wat Jezus je wil geven. En je mag hem ook aan die belofte houden. Ook als je het niet ervaart. Je toch blijft zeggen, Heer, maar ik ga staan op uw beloften. En soms is het een verstandskeus, maar uiteindelijk wordt het een hartsgesteldheid. En wordt het een keuze van het hart. Omdat je gaat ervaren dat dat de beste plek is om te zijn. En dan hebben we als laatste punt de priesters onderling. We keken naar de hoge priester. Jezus is de hoge priester in de hemel, waar hij voor ons pleit en ons voorbeeld is. En toen kwamen we zelf aan de beurt. Wie zijn wij? Op welke plek staan we? En die plek is veel groter dan wij ons voor mogelijk houden. En als mensen die een plek hebben, waarvan ze zelf eigenlijk niet eens ervaren of niet eens helemaal doorhebben wat het inhoudt, met elkaar zich verenigen. En de een vertelt iets wat God hem of haar geeft over de grootheid van God. En de ander doet daar een stukje bovenop en vertelt wat God hem of haar heeft gegeven. En zo doen we dat met elkaar. Moet je dan nagaan wat dat betekent, hoe een priesterschap dan op kan bouwen in een huis van God. Wat het kan doen, hoe groot het kan zijn. Ik raakte er diep van onder de indruk. En in deze tekst, daar wordt aan het eind gesproken. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen. En dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Ik moest ergens een beetje lachen om deze tekst. Want ja, elkaar aansporen om naar de samenkomsten te komen. Niet wegblijven. Ja, we zitten in een situatie waarin dat echt aan de orde is. Maar het aansporen van elkaar heeft daarin nu niet zoveel zin. Het was in die tijd iets, juist omdat er mensen moesten een nieuwe orde eigenlijk hadden aangereikt gekregen, waren er ook sommigen die weer terugvielen in het oude. En ze bezochten de samenkomsten van het Jodendom en vielen daarin terug. En dat wordt bedoeld in deze tekst. Maar tegelijkertijd zit hier natuurlijk ook een hele bemoediging in voor elkaar, om juist wel elkaar aan te sporen om te blijven komen. Juist in deze tijd. Het kan prettig zijn om thuis te zitten, maar het even weer elkaar zien en weer in die nieuwe manier gewoon kerk zijn, dat doet ons zo goed. Juist als je ook kijkt naar het zijn van priesters. En het zijn van priesters onderling. En tegelijkertijd is het een eigen keus. Die hebben we van God gekregen. Hij heeft ons vrijheid gegeven. Om te kiezen om naar de gemeente te gaan. Of een gemeente te zoeken die bij je past. Maar het zijn niet de mensen die de kerk samenbrengen. Maar Jezus is het hoofd van de kerk. Hij geeft leiding daaraan. En hij brengt ons samen. En als dit voor ons geldt om zo dicht bij God te leven. En als je je bewust bent dat 1 plus 1 niet 2 is, maar 3. Omdat wat jij meeneemt belangrijk is in samenhang met wat de ander meebrengt. Dan willen we ook elkaar aanmoedigen. Dan willen we elkaar aansporen om door te gaan. Om vol te houden, ook om samen te komen. En om intiem contact met God te zoeken. En in het Allerheiligste binnen te gaan. Want het is voor iedereen. En we hebben het nodig om elkaar te bemoedigen. Om in die vernieuwing van denken vol te houden. En te blijven staan. Want als je naar de ander kijkt zoals God hem of haar ziet. Los van jouw gedachten over iemand. Hoe kijkt God naar die persoon? Als God jou in de vernieuwing heeft gezet, heeft hij dat ook bij een ander gedaan? En waar kijk je naar? Durf je te zien wat nieuw is? Waar die ander mee bezig is? Waar hij of zij in groeit? Wat God in zijn of haar leven doet? Hoe de Heilige Geest daar ook in werkt? Zo zijn we aan elkaar gegeven. En daarom kijk ik zo uit naar het weer samenkomen. We hebben elkaar zo nodig. Een heilige priester ben jij. Gemaakt om steeds meer van jezelf af te leggen en vernieuwd te worden. Door die nieuwe levende weg die Jezus klaar heeft gemaakt. En om eerlijk te zijn, kan ik me ook voorstellen dat je denkt, ja, maar het blijven grote woorden. En het is soms zo lastig om juist naar een ander te kijken. En ik heb nu zelf zoveel nodig. Als het gaat om vernieuwing van denken. Of als het gaat om Gods nabijheid te ervaren. En dat herken ik. Ik vertelde net een voorbeeld uit mijn eigen leven. En het is soms een opgave om met een ander bezig te gaan. Terwijl je eigenlijk zelf nog zoveel nodig hebt. En daarom vind ik het zo'n opluchting. Dat deze hele Bijbeltekst niet begint bij ons. Het begint bij het bloed van Jezus. Waar de verzoening eerder plaatsvond door het bloed van een dier. En waar een priester nodig was, een andere persoon, om die verzoening tot stand te brengen. Voor maar heel eventjes. Heeft nu het bloed van Jezus alles klaargemaakt. En daar begint het iedere keer weer. God zelf moedigt je aan om vol te houden. En daar ligt de basis. Bij dat bloed ligt de basis. En daar mogen we altijd weer naar terug. En dat kan op verschillende manieren. Er zijn zoveel liederen. We hebben net fantastische liederen gezongen om heel dicht bij God te komen. Ik zet regelmatig muziek aan. En ervaar dan direct dat ik in de aanwezigheid van God ben. En zo heb jij ook manieren om bij God te zijn. En ontdek ze anders. Lees in de Bijbel. Luister naar muziek. Luister teksten, kijk preken of wees gewoon stil en vraag God om heel dicht bij jou te zijn. En in de hectiek van alle dag kan het je overmeesteren. Maar steeds opnieuw en opnieuw zegt God, ik hou van jou. Ik hou van jou. Leg jezelf af. Ik vernieuw jou steeds weer en steeds meer. En daarmee bemoedigt hij je. Waardoor je weer sterker wordt. En waardoor je weer een stukje van die vernieuwing opnieuw mag ontvangen. En daardoor ook anderen kunt bemoedigen. En ik zou er ook heel graag nu met jullie voor willen bidden. Om ook dat hele priesterschap, wat van zo lang geleden lijkt, maar waar zoveel lessen in zitten. Omdat God dat volledige priesterschap in het Oude Verbond gebruikt voor hoe hij nu priester is. Om te laten zien dat hij meer is, dat hij beter is, dat hij groter is. Dat er niets anders is en niemand anders dan hij en wat hij heeft gedaan. Het is zo rijk en zo vol. Om dat nu ook uit te spreken over onszelf en over onze gemeente. Heer, dank u wel voor deze Hebreeënbrief. Wat een geweldig stuk uit uw woord. Heer, en zoals u ook zegt, het geloof komt door het horen en het horen door het woord van God. Heer, en dat is wat we doen. We doen gewoon uw Bijbel open en we luisteren naar wat u zegt. En u belooft dat we dan steeds meer geloof krijgen. Heer, en ons denken mag keer op keer vernieuwd worden. Heer, en soms is het zo pijnlijk dat wij daarvoor onszelf moeten afleggen. Heer, doet dat zeer? Is dat verdrietig? Brengt dat heftige gevoelens met zich mee? Komen we daar zelf niet uit? Heer, maar u kent ons zo goed. Heer, en daarom willen we gewoon uitspreken. In geloof. Vernieuw ons denken. Vernieuw ons hart. Want er is maar één met wie wij willen gaan. Eén die zijn bloed voor ons gegeven heeft. En dat bent u, Jezus. En u deed dat niet als een mooi verhaal. Of als iets waardoor wij ons goed voelen. Nee, u deed dat om de weg vrij te maken. En niet een gewone weg. Het is een levende weg die u heeft vrijgemaakt. Een weg die niet alleen maar aan het eind een beloning met zich mee heeft. Nee, die weg is levend. Dus er gebeurt van alles op die weg waar u bij bent. Omdat we in rechtstreeks contact met u staan. Waar uw geest in ons werkt. Omdat wij in rechtstreeks contact met u staan. U gaat door en u blijft vernieuwen. En keer op keer onze harten vullen met uzelf. Heer, niet altijd op onze tijd. Briefjes uit de hemel, dolgraag. Heer, we kennen het allemaal. We hebben zo erg een woord van u nodig en er gebeurt niks. En tegelijk, dan denken we dat er niks gebeurt. Want uw weg is levend. Er gebeurt altijd iets. Heer, en we spreken ook opnieuw dat geloof uit. En ook het volhouden daarin. Dat we samen volhouden om in u te geloven. En om te geloven dat wat u in uw woord heeft gezegd, dat dat waar is. Heer, en daardoor vergaren we steeds meer wijsheid. Heer, we vragen en bidden u om wijsheid. In alles wat we doen. Van de kleinste dingen tot de grootste beslissingen. Uw wijsheid daarover. Heer, en dank u dat u ons als priesters heeft gemaakt. Dat we onder uw nieuwe verbond door Jezus heilig zijn. Net als u heilig bent, Jezus. Dat u van ons houdt, Heer. Net zoals u van uw Zoon houdt. Het is volbracht. Heer, en daarin mogen we ook ons hart geruststellen. En ons geweten dat zich zo bewust is van goed en kwaad. Heer, dat we goed zijn. Want het is klaar. Dat we leren om geen komma's meer te zetten, maar dat we punten zetten. Heer, en dat is de weg van vernieuwing. Dat we kijken naar de punten die u in ons leven plaatst. Want zo is het. En niet anders. Heer, en ik dank u dat we ook tegen elkaar daar mogen zeggen. Rustig maar een beetje deur gewoon. Want dat zegt u tegen ons. Dat zegt u tegen ons. U hebt ons beloofd dat het nieuwe verbond volledig voor ons is. Alles daarvan. En daarom rustig maar een beetje doorgaan. In vol vertrouwen op u. En dank u wel, Heilige Geest, dat we u hebben. Als de trooster, als de leidsman. Dat we naar u kijken en het van u verwachten. En dat we zo steeds meer in staat zijn tot het onmogelijke. Omdat u het doet. Omdat we naar u blijven kijken. En dank u wel, Jezus, dat u als hoge priester in de hemel voor ons beschikbaar bent. Als een voorbeeld. Dank u wel. Vult u ons hart zo met steeds meer van u. Laat ons uw ogen van liefde zien. En ook voelen. En begrijpen. Dat we steeds meer mogen veranderen naar uw beeld. Op die weg van vernieuwing. Heer, we hebben elkaar zo nodig daarin. Want we versterken elkaar. We versterken elkaar. Heer, en dat ook als we volgende week weer samenkomen. En in de komende tijd misschien juist meer samenkomen. Maar ook als het minder wordt. Heer, dat we dan manieren bedenken. Om elkaar te blijven aanmoedigen en te bemoedigen. Want we versterken elkaar. Heer, wat u in een ander heeft gelegd. En wat niet in mij zit. Dat heb ik weer nodig. Om u nog beter te zien. Heer, en dat is wat we willen. Dat is hoe we u willen zien. Volledig. En steeds meer van u. En dank u wel dat u dat volledig ook voor ons heeft. Dat u daarin niets achterhoudt. En zo kijken we uit naar het nieuwe seizoen. En zo gaan we staan op die beloften. Met een vast geloof. En in vertrouwen dat we volhouden tot het bittere eind. Heer, en als daar dingen in zijn ja, die we uit moeten spreken. Tegen mensen, tegen u. Heer, geeft u daar dan ook ruimte voor. Heer, soms heeft het ook iets nodig om jezelf af te leggen, Heer. En dat is zo moeilijk. Maar richting elkaar ook, Heer. Het is zo belangrijk om elkaar weer in de ogen te kijken. En op afstand een knuffel te geven. Maar wel te weten, het is goed. Het is goed. Want jij bent een priester, net als ik. Jezus houdt van jou net zoals hij van mij houdt. Heer, en wat daarin nodig is, wilt u het aangeven. Wilt u daarin duidelijkheid geven. Dat we niet weglopen. Heer, maar onszelf beschikbaar stellen, ook daarin. Heer, want dat is zoals u werkt. Heer, maar dat we door alles heen naar u blijven kijken. Omdat u de weg heeft vrijgemaakt. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen.